Women in Finance, een podcast van de Podcast Planet.
Ik ben een persoon ja, die enorm gedreven is. En ik geef telkens ja, alles wat dat ik kan geven.
Carla de Gijsseleer is een energieke duizendpoot. Ze startte bij Ernst & Young in Brussel en was tot eind april CFO van Volvo. Maar ze is niet de enige duizendpoot aan onze tafel. Aan de overkant zitten Marcia de Wachter en Eve Nases.
Ik ben een open en eerlijk karakter. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Dus ik functioneer beter in een Nederlandse omgeving.
Toch werkt ze voornamelijk in België. Marcia de Wachter was tot voor kort vice-gouverneur van de Nationale Bank in België. Tot slot is er Eve Nases. De lijm tussen beide vrouwen.
Ik denk dat ik een evolutie heb doorgemaakt de laatste jaren van iemand die eigenlijk relatief timide en onzeker over zichzelf was, tot op een bepaald moment dat die mindset-klik er ook wel geweest is. En sindsdien is dat ook alleen nog maar wat ik doe. Ik ga wel altijd bescheiden proberen te blijven. Ik probeer erkenning te krijgen, maar ik zal zelden de tafelschrever zijn. Nooit eigenlijk.
Eve is auditpartner bij EY. De tafel is gevuld net zoals de agendas van deze vrouwen. Welkom bij Women in Finance. De vrouwen hier aan tafel zijn natuurlijk niet lukraak gekozen. Ze hebben alle drie een rijke en boeiende carrière achter de rug. Hoe belangrijk is de rol van de vrouw in jullie huidige werkveld?
Het helpen van de nieuwe generatie om sneller hun weg te vinden, vind ik een zeer waardevol iets in mijn huidige stand van zaken.
En dat gaat uiteraard breder, hè, dan het pure stimuleren van vrouwen in hun carrière. Op een bepaald moment kiezen jonge vrouwen nu eenmaal ook graag voor een beetje een job die ja, niet altijd deadline gericht is, hè, zoals we hier vaak toch hebben. En dan verkiezen ze om EY te verlaten en eigenlijk op een andere, in een andere omgeving te gaan werken. Wij proberen hen eigenlijk van die beslissing te weerhouden. Hè. We proberen al in een vroeg stadium high potentials te identificeren en die ook te stimuleren. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we helpen als EY om jou toch inderdaad verder te brengen in de organisatie? En waar ik ook heel veel energie uithaal om met die mensen te werken. En ja, elk één die langer bij EY blijft en die verder kan doorgroeien, ja, dat vind ik al een overwinning op zich. Dus dat doet mij heel veel plezier. Dus daar ben ik heel graag mee bezig.
Het is duidelijk dat aandacht voor de vrouw hoog op jullie agenda staat. Maar betekent dat er nog altijd een probleem heerst?
Ik denk dat er absoluut nog een probleem is. Ja, als u naar de representatie kijkt, dat is dus geen faire representatie van de maatschappij. Dus ik denk dat dat de simpele ja, baseline is waar dat je dus kunt uit concluderen dat er absoluut nog een probleem is. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we dat blijven op de agenda plaatsen en dat er zoveel mensen zijn die zich erachter scharen om toch vooruitgang te boeken.
Ja. Ja, ik heb dezelfde overtuiging, zeker in de financiële sector waar ik heel mijn loopbaan heb in doorgemaakt, is er een schrijnend tekort aan vrouwen aan de top. En dat vertaalt zich in het achteruitduwen. Misschien niet bewust, maar zeker onbewust van vrouwen die de ondersteunende rollen mogen vervullen. Legal, communicatie, HR. En zelfs dat in de Nationale Bank, toen ik daar aankwam, was er geen enkel vrouwelijk staf in HR. En werd er dus alleen door een college van mannen gerecruiteerd. Wat zich dan ook vertaalde in een heel mannelijke bovenstructuur. En zelfs als ik wegging in de bank, waren er van de 100 meest senior stafmedewerkers 2% vrouwen. En mochten enkel de mannen de facto naar de internationale meetings. De voorbereiding van de meetings gebeurde door de vrouwen, maar de mannen mochten, ik zou zeggen, de pluimen op hun hoed gaan steken. En vandaar ook die frustratie die niet alleen bij mij zo was. Ik heb in tal van meetings als enige vrouw gezeten. En dat is in die zin vervelend, omdat als je iets zegt, dan is het de vrouw spreekt. En natuurlijk is dat niet de vrouw, want je bent één vrouw, je hebt één visie en anderen hebben misschien absoluut de omgekeerde visie. En vandaar dat het belangrijk is, wat mij betreft, dat er een kritische massa, ik schat die ongeveer 30%, van de besturen en van de top vrouwen moeten zijn. En komt ook nog bij dat als je kijkt naar bij de bank, had je dus vrouwen die ook kinderen hadden gehad, dus een tijdje niet hadden kunnen werken of niet voltijds. Dat droegen zij heel hun leven mee in een lagere verloning, hoewel zij vanaf zich 45 plus exact dezelfde verantwoordelijkheid hadden en exact hetzelfde werk deden, was er toch een loonkloof van ongeveer 15%. Dus zeggen dat in België de loonkloof 9% is, daar wil ik de granulariteit van zien om aan te tonen dat dat vaak niet zo is. En men gaat in de ondernemingsraad, komt men met een algemeen verslag, hè, gelijke kansen, en zegt we zijn 50% vrouwen en 50% mannen. Maar die vrouwen doen dan wel de schoonmaak en staan in de keuken. Maar als je naar de hogere niveaus gaat, is dat dus helemaal niet waar. En vandaar dat ik dus vind dat men moet blijven strijden. En een bank die dat bij uitstek vervult, ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Ik spreek over mijn concurrent, dat is Belfius. Waar die echt in hun marketingcampagne ook die diversiteit aan bod laten komen en ook stimuleren. Dus dat zijn wat mij betreft, is dat de beste performer in onze Women in Finance initiatief.
Welke initiatieven zouden er dan volgens jullie genomen kunnen worden vanuit de bedrijven om ook aan die weg van inclusiviteit te timmeren?
Eerst al vooral aan de basis moet je een goede instroom hebben van mannen en vrouwen. Dus die diversiteit begint al bij de eerste stap van recrutering in het bedrijf. En dan moet er natuurlijk ook gezorgd worden dat alle departementen, alle diensten voldoende divers gemaakt worden. Nu, dat is iets wat zeer moeilijk is in het begin. Ik herinner mij dat wij in de Nationale Bank een diversiteitscomité oprichten, bestaande uit 50% mannen, 50% vrouwen van verschillende departementen in de banken, want daar werken tenslotte kleine 2000 mensen. En het eerste wat daarin vastgesteld werd door de mannen, was dat er geen probleem was. Dus de bewustwording, en daarom dat ik ook zeg, het is vaak onbewust, hè, maar de bewustwording dat er iets moet gebeuren en dat, zoals Carla zegt, je een weerspiegeling van de maatschappij in je bedrijf moet creëren, is voor vele mannenbastions, en dat is vaak waar heel veel geld verdiend wordt, het geval een moeilijke zaak. En dus door deel te nemen aan die diversiteitsprogramma's, waar je een nulmeting hebt van waar je ook begint als bedrijf, en geleidelijk aan best practices overweegt, kun je effectief de pipeline vullen, kun je opleiding geven en heel belangrijk, netwerking. Ik zeg vaak dat vrouwen heel sterk zijn in het verbeteren van hun human resources, maar niet van hun social resources. En een netwerk uitbouwen van vrouwen, zoals Women in Finance, maar ook Women on Boards, maakt dat vrouwen gemakkelijker kunnen leren van vrouwen die voorgegaan zijn en die effectief een soort rolmodel kunnen zijn. En waardoor, want bij mannen is dat veel gemakkelijker, omdat die de facto veel meer rolmodellen bezig zien. Dus een netwerk hebben, ook als je niet veel tijd hebt, zoals gisteren, een Zoom van een uurtje, op een moment dat de vrouwen, ik zou zeggen, niet in de keuken moeten staan of geen boodschappen moeten doen, dat is heel belangrijk. Het is ook zo dat men, als men een vertegenwoordiging heeft, dat men ook voldoende vrouwen aanwezig laat zijn, omdat dat ook een leerproces is en een uit je comfortzone komen. Dus heel belangrijk om die elementen allemaal aan te leren. Maar de toon is set at the top. Als het enkel bij HR blijft en het is de CEO zelf die daar geen oren naar heeft, dan zou je als vrouw bijna moeten zeggen, hier kan ik niet blijven. Want die atmosfeer blijft eigenlijk onderdrukkend en misschien wel toxisch.
Ik ben het volledig met u eens dat als de CEO er niet in gelooft, ja, dan is het een doodgeboren kind. Als het enkel op de agenda van HR blijft, ja, dan heeft het geen schijn van kans.
Ik geloof ook heel erg sterk in de kracht van netwerken. Hè. Dus dat gaat dan niet alleen over wat iedereen onder de term netwerken verstaat, maar ook een netwerk voor jezelf hebben binnen jouw bedrijf. Mensen die jou stimuleren, die jou een rolmodel zijn, maar zelfs een rolmodel plus. Hè. Niet alleen naar de buitenwereld toe een rolmodel, maar die effectief jou ook eventjes af en toe op het persoonlijke vlak meenemen. En dus ik geloof daar heel erg sterk in. Ik denk ook dat je een netwerk moet hebben buiten het bedrijf. Ik denk dat je ook een basis moet hebben thuis, bij wie je ook eigenlijk terecht kan voor kleine en grote twijfels die er ongetwijfeld op een parcours komen. Dus ik probeer als mede-leadership hier van EY inderdaad in een vroeg stadium te kijken van wie zijn de talentvolle vrouwen en door die toch ergens op een meer persoonlijk vlak te gaan begeleiden. Want inderdaad, de instroom is ongeveer 50-50. Maar het is dan na zoveel jaar, als de biologische klok daar is, en dat eigenlijk zij eerder terugplooien op wat de maatschappij van hen verwacht. En dan kiezen ze toch dikwijls inderdaad voor dat stapje terug. Terwijl er zoveel talent in schuilt, dat je eigenlijk makkelijk met een paar ingrepen, met dat sterkere netwerk rond die vrouwen uitbouwen, zowel binnen als buiten het bedrijf, dat je dan eigenlijk ervoor kan zorgen dat ze op alle vlakken eigenlijk kunnen blijven presteren. En dan merk je toch wel dat ze dat eigenlijk nodig hebben. En dat is dikwijls ook de bevestiging dat ze zelf zoeken. Ja, die persoonlijke begeleiding is heel erg belangrijk. Maar dat is een traject van jaren, inderdaad. Dat begint heel vroeg en dat is maar afgerond. Ja, misschien zelfs nooit helemaal afgerond.
Als ik jullie zo bezig hoor, is er dus nog een lange weg te gaan om andere werkplekken binnen de financewereld te inspireren. Kan het misschien geen kwaad om aan te tonen hoe het wel moet? Want wat als iemand die sterke omgeving niet meteen heeft? Proberen de vrouwen aan mijn tafel dan ook in te grijpen? Door zelf dat vangnet te zijn bijvoorbeeld.
Ik zal zeggen, ik had een fantastische persoonlijke assistente. En haar man die werkte ook in de bank. En ik wilde dat zij jaarlijks een soort training volgde. En op een bepaald moment was zij op een niveau geklommen waar zij hoger in rang zou zijn dan haar man. En ze vroeg aan mij om een training te doen in Nederland. Ik zei natuurlijk dat je die kunt doen. En haar man zei in het weekend dat zij dat niet mocht doen. En dan heb ik die man opgebeld en gezegd, ze zal dat doen. En daarmee was het probleem opgelost. Maar het is effectief zo dat als personen tegengehouden worden, dat het belangrijk is dat er een soort omgeving is die toch een zekere sparringpartner kan zijn. Als een vrouw ambitieus is, om ze dan inderdaad een duwtje in de rug te geven. Dus het is belangrijk ook dat je daar oog voor hebt.
Hoe pas je dat toe op je eigen carrière? Wat was bijvoorbeeld de doorslaggevende factor voor jou, Carla?
Ja, ik haal enorm veel energie uit de dingen met wat ik bezig ben. En dan automatisch komt van het een loopje in het ander terecht. Er zijn veel jonge mensen die mij vaak vragen van hoe hebt u uw carrière gepland? Nu, ik kan zeggen, ik heb niets gepland. Ja, maar ik was dus altijd enorm, enorm gedreven. En ik maak mij ook nooit geen zorgen van wat is de volgende stap. Ik heb daar nooit geen 5 minuten mijn energie in gestopt. Want ik weet als je een goede job doet, het resulteert altijd in iets positiefs. Wat dat ook mogen wezen. Dus,
Ik denk dat het voor mij heel belangrijk geweest is dat ik naast mijn human capital, ik dacht als ik jong was dat volstond om het te maken in het leven. Niets is minder waard. Je bent dan, ik zou zeggen, een eenzame held, maar je gaat overal op botsen. En dus een heel belangrijke tweede component, dat is, en dat is het voor mij de rode draad in mijn loopbaan, dat is communicatie. Je moet een pitch hebben. Je moet kunnen vertellen wat je doet en waarom de mensen eigenlijk kunnen geïnteresseerd zijn in waar je talenten zijn. Dus communicatie voor mij is een rode draad geweest in het leven. Soms, nogmaals, was ik te transparant en te brut, zeker in een mannenwereld, omdat ik de dingen zei zoals ze waren, maar zij zegden ze ook zoals ze waren. Dus communicatie en dan ook een sponsor, een mentor, die je zal zeggen waar je eventueel nog moet bijspijkeren om laterale moves te maken van waar je technische expertise is naar een soort managementrol, maar ook een sponsor in de zin dat die persoon niet alleen zijn beoordeling geeft over hoe je verder kunt, maar ook zijn netwerk openstelt en dat netwerk ook vlaggetjes opsteekt en zegt, dat is een opkomende kracht, kijk daar eens naar en gaat die eens. En ik moet zeggen dat ik in mijn leven, in mijn loopbaan, op bepaalde momenten mentoren gehad heb die mij echt een stapje hoger hebben gebracht, wat ik zeker van thuis niet mee had. Dus communicatie, een pitch die je moet hebben en dan een mentor en netwerken. Dat zijn eigenlijk drie componenten waarvan ik zou zeggen die je moet uitbouwen naast die human capital. En daarom dat ik zeg, naast human capital is social capital, hetgeen dat ik daarnet ook kom te zeggen, die drie elementen, communicatie, mentor en netwerken, heel belangrijk.
Inderdaad ook het netwerk op kantoor hier, hè. Dus iemand die het goed met je meent, iemand die het potentieel van jou ziet, iemand die zijn eigen netwerk, in mijn geval was dat een zijn netwerk, ook inderdaad mobiliseert voor jou om jou toch die kans te kunnen geven. Maar het is dan ook heel sterk aan jezelf om de kans te grijpen. Hè. Dus ik denk dat dat het derde succesfactor is. Op het moment dat eigenlijk alle lichten op groen staan, is het niet aan jou om dan op de rem te duwen. Dan moet je ook effectief de gaspedaal indrukken, de kans grijpen die er is. Maar dat derde component, leren te springen met de beide voeten, leren de kansen te grijpen, leren ook om je persoonlijke branding te gaan verzorgen. Ik denk, vaak zie ik dat het laatste eigenlijk ook ontbreekt. En dat is net wat mij betreft ook een heel belangrijke schakel in het verhaal.
Op welke manier proberen jullie proactief andere vrouwen te ondersteunen in de finance-wereld?
Persoonlijk begeleid ik hier en daar wel een vrouwelijk talent. Ja. Ik bouw daar natuurlijk een relatie mee op met die persoon. En we hebben een aantal sessies dan tezamen waar ik die persoon dan begeleid, waar dat die hun effectief de problemen waar ze dagelijks mee te maken heeft kunnen voorleggen en kunnen bespreken. En dat we daar dus oplossingen kunnen proberen voor te vinden. Ja.
Voor mij is dat ook zo. Natuurlijk, ik heb vaak keynotes gegeven om vrouwen effectief ook duidelijk te maken welk pad naar de top van de Himalaya moet gevolgd worden. En daarnaast geef ik individuele coaching sessies voor vrouwen die een CEO of een boardfunctie ambiëren. En ik heb de slogan, als de vrouwen mij iets vragen, kan ik niks weigeren.
Ja, ik denk dat het belangrijk is inderdaad van die te helpen wapenen tegen tegenslagen. Want ik denk dat wij allemaal wel te maken gehad hebben met tegenslagen in ons leven en in onze carrière. En dat wordt vaak een beetje onderbelicht, omdat als mensen succesvol zijn, dan denken andere talenten, dat die ergens een pad gehad hebben zonder veel tegenslagen of meer geluk of zo. En door met die personen of met die vrouwen dan in dit geval tegenslagen te delen, is dat toch ook een manier om hun ogen te openen en te zeggen, oké, die personen hebben ook zware tegenslagen gehad, maar die op de een of andere manier zijn ze toch daar terug bovenop gekomen. En heeft dat niet geleid tot ergens een volledige afvlakking van de carrière of een zware terugval.
Ja, al was het maar gewoon inderdaad benoemen dat jij ook moeilijke momenten gehad hebt, dat er ook niets vanzelf gegaan is, dat ook af en toe wel een keer met vallen en opstaan was. Ik denk dat al op zich een waardevolle coaching is, omdat, zoals je zegt, hè, ze zien iemand, een rolmodel, iemand naar wie ze opkijken, maar ze zien niet wat er allemaal op dat traject gebeurd is. Ze zien niet soms de dagelijkse gevechten of de dagelijkse struggles die we allemaal wel meegemaakt hebben. We hebben allemaal onze dipjes en onze momenten waarop het wat minder gaat, waar je wat moet kweken, hè. Een olifantenvel, een beetje die weerbaarheid in het professionele leven. En dat geef ik ook graag mee aan de jonge vrouwen. Jezelf een beetje kwetsbaar opstellen, want uiteindelijk hebben we allemaal onze bagage mee, hè.
Wat is volgens jullie het grote verschil tussen een mannelijke CEO en een vrouwelijke CEO?
Ik zou toch durven zeggen dat mannelijk leiderschap meer hiërarchisch is. Waarbij door het feit dat iemand de nummer 1 is, dat aan zich al een zeker gezag heeft. En dat die daardoor ook de narcistische neiging heeft om te denken dat hij het beter weet dan al de rest. Ik denk dat vrouwen in het algemeen meer die zorgende manier van leiderschap hebben en dus meer empathie aan de dag kunnen leggen voor de talenten en de gebreken ook van de medewerkers. En dus dat is mijn ervaring. Trouwens, in de bank, ik spreek nu uit mijn directe ervaring, waren we op een bepaald moment met 8 leden van het directiecomité, 2 dames en 6 mannen. En wat bleek, dat in de departementen waar de dames verantwoordelijk voor waren, er veel meer vrouwen in hogere functies kwamen dan bij de mannen. Want er is altijd die neiging om een kloon te kiezen in jouw departement, namelijk iemand die een beetje op je gelijkt. En die trek je dan naar voren. Dus daar is een soort, ook denk ik, onbewust vooringenomenheid in die hiërarchische manier van leiding geven bij een aantal mannen. Ik geef toe dat er mannen zijn die dat heel, horizontaal leiderschap geven en dus ook meer inclusief zijn. Maar veel leiders, wat mij betreft, hebben dat niet. En de mannelijke onderdanen, die gaan zich een beetje gedragen als een roedel. Namelijk, de chef is de chef en al de anderen zijn onderdanig, ook al zien ze dat de chef grote steken laat vallen. Bij vrouwen, die zijn veel meer rechtstreeks en kunnen zich ook, zoals u zegt, kwetsbaarder opstellen.
Ik ken ook vrouwen die meer dat krachtdadig leiderschap in zich hebben, die ook vooral de eigen mening verkondigen, iets minder ook openstaan voor de suggesties of het samenwerken, het collaboreren. Dus ik denk dat er zowel bij vrouwen ook een mannelijk leiderstype bestaat als bij mannen een vrouwelijks leiderstype. En ik hoop in alle geval dat we het nog gaan meemaken. Inderdaad, dat er gewoon leiderschap is, zonder dat we daar in termen van mannen en vrouwen moeten over nadenken, omdat iedereen toch een beetje zichzelf of een unieke stijl heeft, zal ik maar zeggen. Maar dat er hopelijk op een dag niet iets is dat is typisch mannelijk of dat is typisch vrouwelijk, maar dat het gewoon empathische, gedreven en krachtige leiders zijn zonder te vervallen in het stereotype van de mannelijke leider of de vrouwelijke leider.
Ik denk wat dat belangrijk is voor het leiderschap is dat mensen kijken naar de talenten en de competenties los van het geslacht. En dat is dan de vraag hoe dat dus meer kan gecultiveerd worden en dat soort leiderschap toch wel meer naar de top komt. Want ja, daar zit hem dan het probleem. Ja, waarom ook in het mannelijke leiderschap die types dan toch niet genoeg doorgroeien zodanig dat representatief is?
Dat heeft volgens mij te maken met angsten en bedreigingen. Een leider is de nummer 1 en die moet zich vastklampen voor een stuk aan gezag. En dat gezag wil die opleggen en zorgen dat dat niet bedreigd wordt. Maar onbewust is er toch altijd die dreiging, gaat niemand mijn gezag aantasten. En de gemakkelijkste manier om dat gezag te hebben is om een hiërarchie te hebben met clones. Die zijn zoals de persoon in is. Maar dan krijg je ook groupthinking. Namelijk, iedereen is zoals de leider. En de leider heeft zich omringd met ja-knikkers. En door dat hiërarchisch te structureren, krijg je dus een leiderschap dat inderdaad niet openstaat voor wat een echte leider, een leider van vandaag zou moeten zijn. Toen ik in het begin in de Nationale Bank kwam, dan viel het mij op dat elk directoraat verticaal gestructureerd was. En als er een vraag was van het ene directoraat aan het andere. Dat dat van onder helemaal tot de directeur ging. En dat die directeur dat dan aan zijn collega gaf. En dat die dan helemaal naar beneden. Maar die moest dan dat rapport helemaal terug naar boven hebben. En dan ging dat zo weer terug naar beneden. Ik had aan de universiteit cursussen strategie en organisatie gevolgd. En lesson 101 is dat je niet moet structureren zoals het leger. Welnu, dat was een structuur zoals in het leger, een organisatiestructuur zoals in het leger. En wat bleek? Dat bij de twee wereldoorlogen men vooral legerofficieren had gerecruiteerd in de Nationale Bank. Die structuur zat daar dus nog in als ik daar eind jaren 80 aankwam. Dus kunt je inbeelden hoe lang zo'n organisatie die op een bepaalde manier gestructureerd is, ook blijft. En ik herinner me dat ik ooit op een congres was van vrouwen waar er een topcomputerspecialiste sprak en die zei, mochten vrouwen bij de World Wide Web ontwikkeling betrokken geweest zijn, de informatica zou er compleet anders hebben uitgezien. En daar ben ik dus ook van overtuigd dat als je group thinking houdt, dan is dat om het gezag te behouden, maar dat is tegelijkertijd ook een reflectie van angst, van schrik dat een ander bedreigd en een vrouw door het feit dat hij veel meer horizontale manieren van communiceren heeft. Omdat met een familie moet elk iedereen individueel aangesproken worden en is dat niet die verticale structuur, dat aan zich is bedreigend. En daar ben ik van overtuigd dat in een aantal gevallen de reden waarom de structuur niet inclusief is, daardoor veroorzaakt wordt. Ik heb het ooit meegemaakt. Had ik al maanden gevraagd had om een diversiteitsbeleid in de bank. Daar komt een nieuw directielid. En de eerstvolgende week staat daar vanuit Human Resources op de agenda of er al of niet een hoofddoek mocht gedragen worden in de bank. En ik zeg, is er hier iemand die met een hoofddoek loopt in de bank? Ah nee, maar het zou kunnen dat er kuisploegen zijn, die de kuisploegen waren uitgesourced, dat daar iemand een hoofddoek draagt. Zeg, nu vraag ik al maanden een diversiteitsbeleid en dat komt maar niet en dat komt maar niet. Zeg, en nu gaan hier 6 heren die een wit hemd dragen, een blauw kostuum, een das en bruine schoenen als teken, als uniform van de elite die zij uitmaken in België, die gaan nu bepalen dat een vrouw al of niet een hoofddoek moet dragen. Zijn jullie nu helemaal gek geworden? En de gouverneur zei, ik denk dat het thema niet rijp is. Dat was het kantelmoment, ja. Maar zeg, dat is dus ongelooflijk.
Maar dat geeft wel hoop voor de toekomst. Want ik denk dat die structuren volledig achterhaald worden en dat de volgende generatie, of de generatie, de jongere generatie, die niet meer gaat aanvaarden. Want uiteindelijk kijken zij naar inspirerende leiders, naar het ganse teamdenken. En zijn er toch wel heel andere waarden die voor die mensen spelen. En ik denk dat die niet zullen nagetrokken worden door organisaties die nog een hiërarchisch gezagstructuur hebben. Die gaan gewoon talent mislopen, die gaan niet juist het talent meer, die gaan volledig achterhaald en onderuit gehaald worden.
Ja, volledig akkoord. Wat u beschrijft, lijkt mij eerder het type van de baas dan de leider. En jonge mensen vandaag, we hebben het gisteren er ook over gehad, die willen inderdaad naar een werkgever toe gaan waarmee ze zich kunnen identificeren. Die zoeken iets wat hen aantrekt, een leider, iemand die inspireert op velerlei thema's, hè. Ook duurzaamheid is een paar keer genoemd geweest als een selling point om het talent aan te trekken. Dus ik denk, ben volledig met u eens dat dat inderdaad het beste laat beloven voor de toekomst. Hè. Dat soort denken, hè. Dus mensen willen graag een leider volgen en die gaan geen baas meer volgen, maar een leider. Dat ervoor gaat zorgen dat we toch organisch dan dat soort structuren tot het verleden kunnen gaan behoren.
Wat zijn de eigenschappen van zo'n goede leider?
Voor mij heeft een goede leider zeker drie belangrijke karakteristieken. En het eerste daarvan zou ik adaptief leiderschap durven noemen. Dat wil zeggen dat de leider de universele uitdagingen waar wij nu voor staan aanpakt. De grote problemen, het inbouwen van de nieuwe technieken en technologieën, dat die dat inneemt en op die manier ook een weerspiegeling is van de samenleving en zijn medewerkers moed inspreekt. Moed dat we inderdaad ups en downs hebben en de downs kunnen redelijk diep zijn, maar de leider moet in die adaptieve evolutie naar een nieuwe en onbekende toekomst de angsten van de mensen kunnen containen. Waar hij of zij op die rand danst en pijn heeft, dat hij naar zijn medewerkers toe of naar haar medewerkers toe kan containen. Dat de medewerkers zich goed voelen, moed hebben en visie hebben op de toekomst. Dat is een eerste ding. En een tweede is empathisch zijn. Niets is erger dan een visionair leider die zijn dark side bovenbrengt. Als je niet empathisch bent en als je zelf visionair bent en alles positief ziet, je niet kunt omringen met mensen die overal de gebreken kunnen aanduiden en als je daar ook niet kunt naar luisteren, dan ben je geen goede leider. Want dan ga je groupthinking organiseren. Dan ga je enkel nog willen horen wat jouw visie versterkt en dan ga je een scheve toren van Pisa maken. En een derde element is authenticiteit en kwetsbaarheid. Authentiek wil zijn, ik weet het ook allemaal niet. Ik heb ook mijn slechte dagen. Ik heb ook kemels geschoten van hier tot in Tokio. En dat is denk ik de drie elementen van wat ik denk dat essentieel is voor een moderne leider die nu in de toekomst ook die diversiteit moet gaan helemaal aan boord halen.
Ik zou daar nog eentje aan toe willen voegen. Ik vind, persoonlijk ben ik het absoluut eens met wat dat u zegt. Maar voor mij is integriteit een superbelangrijke. En ik denk ook in de moderne wereld waarin we nu leven, dat dat ook meer en meer naar het oppervlakte zal komen, omdat nu eenmaal alles meer transparant is en wordt. En integriteit is, ik denk dat dat de goede leiders gaat scheiden ook van de minder goede leiders. En ik hoop dat de volgende generatie daar toch ook een sterke invloed gaat op hebben. Dat ze dus die mensen, omwille van het feit dat het gezag gaat minder belangrijk zijn, minder kansen geven om dat in de een of de andere richting te duwen en een gezonder evenwicht te bekomen. Ja. Maar ik ben het volledig eens met je drie andere topics. Ja.
Ik heb daar eerlijk gezegd niets meer aan toe te voegen. Ik vind het een perfecte samenvatting van mijn eigen denken en mijn eigen visie daarover. Een visie die we denk ik allemaal ook in de praktijk proberen te brengen. Dus ik sluit mij volledig aan bij de mening van Carla en Marcia.
Ik denk dat de luisteraar heel erg veel van jullie heeft opgestoken het voorbije half uur. Misschien kunnen ze ook hun muziekkennis nog wat aanvullen, want dat brengt ons naadloos over tot mijn laatste vraag. Luister je naar muziek voor of na een belangrijke meeting?
Meer kans nadien. Dus ik ben graag nogal, als ik weet, ik heb een belangrijke presentatie of een belangrijke meeting, dan ben ik vooral eigenlijk in mijn hoofd nog bezig met dat voor te bereiden. Zal ik misschien eerder zelfs de radioknop in de wagen uitzetten, om toch in die concentratie, in die flow te blijven en te zitten. Maar als het dan goed gegaan is, dan kan ik wel in de auto terug of weet ik veel. Ja, dan kan ik wel zo dat euforische gevoel hebben en dan heb ik zo, dan mag het al iets pittiger zijn. Dat wel dan.
Ik zou eerder ook de radio uitzetten op weg naar een belangrijke presentatie om eerder ook in de gemoedstoestand te komen en ergens de flow nog eens te laten doordenken.
Ja. Ook je gedachten te structureren over, ik ga hier iets inbrengen, hoe ga ik dat doen? Ja. Dus concentreren op het moment. Maar als ik terugkom of als ik ontspan, dan zet ik die muziek op. Gewoon om in de sfeer en dan is dat meestal ook met kaarsjes. een geurtje. Dat is dus eigenlijk ongelooflijk als je spreekt over hoe het onbewuste kan werken. Hè. Het is vaak zo dat mensen het meest creatief zijn als ze in een soort rustfase zijn. In bad zitten of in bed zitten. Wel, Dolly Parton heeft You Are geschreven als ze 's morgens rustig uit haar bed kwam met een kopje thee. En dat vloeide zo, kun je je dat voorstellen? Gewoon die idee dat zij zo'n nummer kan creëren, op zo'n manier, hè, voor mij weerspiegelt dat de complexiteit van de menselijke geest. Ja, en dat is dus miljoenen keren verkocht. Hè. Dat is dus, daar is die...
Haar grootste hit, denk ik.
Hè. Ja, dat is haar grootste nummer en dat heeft ze dus geschreven op een blauwe maandag, zo te spreken. Hè. Everything I'll ever want
for mine. Is what you are. Ik dank Marcia de Wachter, Carla de Gijsseleer en Eve Nasus. Dit was Women in Finance, een podcast van Financial Media in partnership met EY, gerealiseerd door de Podcast Planet. Met de medewerking van Maite Holvoet, Max Lena van den Einde en Achille van Ingelgem.